Thank you. Goedemorgen. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Van der Wind voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Lucas 3. Vanavond om 6:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan. De kerkdiensten, de equivalente 31 december, oudejaarsdag. In de oudejaarsdienst, die aanvangt om 7:30, hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. 1 januari, nieuwjaarsdag. In de nieuwjaarsdienst, die aanvangt om 9:30, hoopt dominee Van Zetten voor te gaan. En volgende week zondag, 5 januari, in de ochtenddienst van 9:30, hoopt voor te gaan dominee Van Zetten. En in de avonddienst om 6:30, hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. De mededelingen. Bert van Ballengooien, Gratenboger 23 te Gameren, is opgenomen in het ziekenhuis voor de 6e chemokuur. We denken aan hem in onze voorbeden. De ambtsdragersverkiezing. Er zijn geen bezwaren ingediend tegen de broeders Alfred Boet en Henk-Jan van Ooyen, zodat hun bevestiging kan plaatsvinden. De bevestigingsdienst, anders dan in de kerkbode vermeld, zal de bevestiging en herbevestiging van ambtsdragers niet op 5 januari, maar op 26 januari in de ochtenddienst plaatsvinden. Bij het uitgaan van de kerk ontvangt u een briefje over een actie van de jongeren die deze zomer naar Bulgarije hopen te gaan. Er zijn vanmorgen 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. En de derde is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. We bevelen de collecten hartelijk bij u aan. Op oudejaarsavond is de eerste collecte bestemd voor het leerstoel en studiefonds van de Gereformeerde Bond. De voorzang in deze dienst is de lofzang van Simeon, vers 2. Een licht, zo groot, zo schoon, gedaald van zemelstroon, straalt volk bij volk in de ogen. De kerkenraad wenst u, jou en allen die met ons meeluisteren, een gezegende dienst toe.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen gemeente van Psalm 122, de versen 2 en 3. De stammen, naar Gods naam genoemd, gaan derwaarts op, waar elk zich buigt naar de ark die van Gods gunst getuigt. En ook het derde vers, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. En zo bidden we om vrede in Jeruzalem, vrede waar God woont en zijn volk samenkomt. En dat is de wil van God, dat daar vrede is. En dat zingen we ook van Psalm 122, de versen 2 en 3. Nadat we hebben geluisterd naar de 10 geboden van de Heere en de samenvatting ervan, zoals de Heer Jezus die uitgesproken heeft en die we vinden in Markus 12, gaan we zingen van Psalm 25, het tweede vers. Heer, hij maakt me uw wegen door uw woord en geest bekend. Psalm 25, vers 2. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus zei, toen hem gevraagd werd, wat is het eerste van alle geboden? Hij antwoordde, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, en met heel uw ziel, en met heel uw verstand, en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.
Thank you.
samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote en machtige Heere, u de eeuwige Vader, u bent ons heil. En dat is het wat u bekend hebt gemaakt in de geboorte van uw Zoon Jezus Christus. Wat u bekend hebt gemaakt bij de mensen, bij de herders en aan anderen. Wij mogen er ook van horen dat u een God bent van zaligheid. Zo groot van genade en verlossing. Dat u zelf in deze wereld bent gekomen. Dat u in Christus onze menselijke natuur hebt aangenomen. Om daar dat verlossingswerk te verrichten. Om ons te zoeken. Ons nabij te zijn. En zo mensen terug te brengen tot hun bestemming, tot u. En nu zijn we vanmorgen ook weer bij elkaar gekomen, omdat het zondag is. We danken u daarvoor dat u het ons geeft, de regelmaat van de zondag, om de schriften te openen en samen ook te luisteren naar de boodschap die daaruit tot de gemeente klinkt. En heren, dan bidden wij van u, dat u met uw woord, ook met uw geest in ons midden zijn. Zoals u in uw kerk woont, in deze wereld, zoals u het hebt beloofd, maak het ook waar vanmorgen, hier in ons midden in Bruchem, ook bij degenen die thuis luisteren, en dat u zelf met uw Heilige Geest ook ons hart bereikt en opent en vervult, opdat we uw woord ontvangen met geloof, en dat het ook zo zal zijn dat we van u ook ons heil verwachten, dat we u zelf verwachten. Heere, leid ons daarin. En wilt u het geloof ook versterken, zodat we aan u verbonden zijn. Dat we ons niet vasthouden aan de dingen van deze wereld, vasthouden aan onze eigen gerechtigheid, onze eigen werken, maar dat we ons mogen neerleggen op uw belofte. En dat we bouwen op Christus, de zaligmaker. Dat Hij onze rots is. Dat Hij ons vertrouwen is. Leer ons dat geloof. Breng ons ertoe en bewaar ons erbij. U bidden we om vergeving voor alle zonden. Wilt u ons aanzien in het reinigend bloed van Christus? Heren, omdat wij ook telkens weer uw wet overtreden. En u niet dienen en onze naasten niet lief hebben, zoals u dat waard bent, zoals goed en rein zou zijn. Maar zie ons aan in Christus, Hij is onze gerechtigheid. En in Hem vinden wij verzoening. En daarom willen wij ook zo bidden om uw zegen, in die verwachting, in dat geloof, dat u om Christus wil voor onze genadig Vader bent. Help ons in luisteren en spreken. Heel de eredienst, leid ons op uw weg, dat we ook ieder in ons persoonlijk leven u gehoorzaam zijn, met vreugde u zullen dienen. We bidden dat u ons ook daarvoor leidt met uw Heilige Geest. Wees bij de kinderen waarop gepast wordt tijdens de dienst en degenen die daar ook leiding aan geven, die daarbij zijn. Wilt u ook hen helpen en uw zegen geven. Breidt uw koninkrijk uit over heel de wereld, onder alle volken, dat uw naam wordt verheerlijkt, uw heilige naam, dat mensen het licht zullen vinden in het evangelie van de Heer Jezus Christus en door hem worden verlost en uitzicht krijgen op het eeuwige leven bij u. Zegen ook het volk Israël, wilt u dat in uw trouw gedenken, geef dat er vrede mag zijn. Ook vandaag de dag in het land Israël, dat Joden in veiligheid en in vrede mogen wonen waar ze ook op deze wereld verkeren. Maar ook dat voor hen de schriften zo opengaan dat ze hun Messias, Jezus Christus, mogen kennen en zullen belijden. En dan bidden wij ook voor de Messias belijdende Joden, die de Heer Jezus mogen erkennen en liefhebben, sterken in hun geloof, laat hun getuigenis ook tot zegen zijn voor anderen. Wij dragen deze dingen aan u op. Hoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. We gaan vanmorgen lezen in het Evangelie naar Lucas in hoofdstuk 3. Lezen in de Bijbel uit Lucas 3, de versen 1 tot en met 20. Daar luidt het woord van God als volgt, Lucas 3. In het 15e jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, Herodes viervorst over Galilea, zijn broer Filippus viervorst over Iturea en over het land Trachonitis, en Lysanias viervorst over Abilene. Onder de hoge priester Annas en Caiaphas geschiedde het woord van God tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij kwam in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden. Zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja, de stem van een die roept in de woestijn: maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. Elk dal zal gevuld worden en elke berg en heuvel zal geslecht worden. De kromme wegen zullen recht worden en de oneffen tot effen wegen. En alle vlees zal de zaligheid zien die van God komt. Hij zei tegen de menigte die uitliep om door hem gedoopt te worden: adderen gebroed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toren? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En begin niet bij uzelf te zeggen: wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. En de menigte vroeg hem: wat moeten wij dan doen? Hij antwoordde en zei tegen hem: wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met hem die er geen heeft. En wie voedsel heeft, moet ook zo doen. Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden. En zij zeiden tegen hem: meester, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen: eis niet meer dan wat u voorgeschreven is. Ook de soldaten vroegen aan hem: en wij, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen: val niemand lastig, pers niemand af en wees tevreden met uw soldij. En toen het volk in afwachting was en allen in hun hart zich ten aanzien van Johannes afvroegen of hij misschien niet de Christus was, antwoordde Johannes allen: ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik, bij wie ik niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen en de tarwe in zijn schuur verzamelen, maar het kaf zal hij met onuitblusbaar vuur verbranden. Hij gaf ook nog veel andere aansporingen en verkondigde het volk het evangelie. Maar toen Herodes, de viervorst, door hem terechtgewezen werd omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, en om alle slechte dingen die Herodes deed, heeft hij ook nog dit bij dat alles gevoegd, dat hij Johannes in de gevangenis opsloot. Tot zover de schriftlezing. Als kerntekst voor de preek van vanmorgen noem ik u uit dit gedeelte uit Lucas 3, de versen 14 tot en met 16. De versen 14 tot en met 16, ook de soldaten vroegen aan hem en wij, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen, val niemand lastig, pers niemand af, wees tevreden met uw soldij. Toen het volk in afwachting was en al in hun hart zich ten aanzien van Johannes afvroegen of hij misschien niet de Christus was, antwoordde Johannes allen, ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik, bij wie ik niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken, hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. We staan in de preek stil bij drie gedachten. Ten eerste de komende man, ten tweede vragende mensen en ten derde een wachtend volk. Dus de komende man, vragende mensen en een wachtend volk. We gaan eerst zingen van Psalm 1, de versen 1 en 3. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte. En wij gaan dan zingen van Psalm 1, de versen 1 en 3. Gemeente. Kinderen doen wel eens een spelletje om uit te maken wie er het sterkste is. En misschien weten de jongens dat wel, wie er in jullie klas het sterkste is. Het sterkste om iets zwaars op te tillen of bij een vechtpartij. En daar heb je dan bewondering voor. Wauw, die is sterk. Nou jongens, waarom zou je graag de sterkste willen zijn? Ja, dan kun je eigenlijk een beetje de baas zijn. De baas over andere jongens. Die doen dan niet zo gauw iets tegen jouw zin. Eigenlijk zijn ze een beetje bang voor je. Dat zullen ze natuurlijk niet zeggen, maar die is zo sterk. Als je de sterkste bent, dan kun je anderen ergens toe dwingen. En misschien doe je dat helemaal niet. Ben je helemaal geen vechtersbaas, maar het zou kunnen. Maar soldaten, die moeten soms wel vechten. Die moeten dan ook sterk zijn. Die hebben daar ook wapens voor. En soldaten kunnen zo je dwingen om iets voor hen te doen. En het is goed te begrijpen wanneer mensen daar toch wat bang voor kunnen zijn. Maar weet u wat Johannes de Doper zei? Die zei, na mij komt iemand die sterker is dan ik. Hij bedoelde Jezus. Jezus, die is de sterkste. Maar is dat zo? Jezus, als een klein kindje in de kribbe gelegd, hij groeide op in Nazareth. Hij groeide op bij Jozef en Maria en zijn broers. Jezus lijkt helemaal niet zo sterk. Hij is zachtmoedig, staat er in de Bijbel. En wanneer hij ouder wordt, dan zal men dat steeds meer merken. Hij schreeuwt niet. Hij slaat niet. Hij vecht niet als ze hem jaren later gevangen gaan nemen. Is de Heer Jezus de sterkere? Als je hem leert kennen. Je ziet hoe hij de mensen is. Hij is eigenlijk als een lam. En wanneer ze hem met een stok slaan, zwijgt hij. En als ze hem gaan kruisigen en de soldaten die trekken hem zijn kleren uit, dat gebeurt maar. Dan ben je toch niet sterk. Ja, toch. Toch is hij sterk. Maar je ziet het bij de Heere Jezus vaak niet. Daar maakt hij dan geen gebruik van. Toch is hij sterker dan de grote profeet Johannes. Hij is de sterkste. Hij is God zelf. En de mensen die wisten nog niet wie Johannes bedoelde toen hij het zei. Maar Johannes zegt, hij zal komen. Straks zullen jullie wel zien wie hij is. Hij zal komen. En hij zal ook de grote rechter zijn. Hij komt met vuur, kondigt Johannes de Doper aan. Kijk maar wat hij verder zegt van die sterkere in vers 17. Zijn wan is in zijn hand. En hij zal zijn dosvloer grondig reinigen. De tarwe zal hij in zijn schuur verzamelen, maar het kaf zal hij met onuitbluselijk vuur verbranden. Dat is een beeld om te laten zien dat hij de rechter is. Hij komt Zo preekte Johannes. Die zei, maak de weg klaar voor hem. Beleid uw zonde, bekeer u, laat u dopen, want de dag is dichtbij. Hij komt, de heilige, de sterkste, hij komt. In het 15e jaar van keizer Tiberius werd Johannes geroepen. Het woord van God kwam op hem af. En zijn boodschap, die staat genoemd in vers 3, hij predikte de doop der bekering tot vergeving der zonde. En er komen heel veel mensen naar hem toe. Uit de wijde omgeving lopen grote groepen mensen uit en ze steken de Jordaan over en ze komen bij Johannes in de woestijn. Hij maakt een diepe indruk op de menigte van zijn tijd. Die zonderlinge figuur met zijn kamelenharen mantel, maar met een krachtig woord. Wat een profeet is die Johannes. En de mensen die vertellen het elkaar. En de toeloop, die is enorm geweest. Dat is duidelijk af te leiden uit de verschillende evangeliën. Ze wisten in die jaren overal wie Johannes was. Ook koning Herodes heeft van hem gehoord. En het volk had groot ontzag voor hem. Is dat niet prachtig, gemeente? Wonderlijk dat die mensen naar Gods woord komen luisteren. En dat er zoveel op pad gaan, want ze moesten er naartoe, naar Johannes, daar bij de Jordaan en dan ook aan de overkant. In die regio was hij altijd. Wonderlijk. Zoveel mensen die gingen naar hem luisteren. En zelfs de tollenaars komen. En zelfs de soldaten die komen. En de schriftgeleerden. Ja, welke profeet zal met zijn oproep tot bekering ooit zoveel mensen hebben getrokken als Johannes? Velen willen door hem worden gedoopt. Nou, en dat gaat niet zomaar hoor. Dan moest je je zonde belijden. En dan ging je ten onder in de Jordaan. Waarom komen ze eigenlijk luisteren? Waarom willen ze zich door Johannes laten dopen? Is dat alleen maar uit angst? Want de dag des Heren, die komt als een brandend vuur. Niemand zal staande kunnen blijven voor zijn toren. Ja, die doop was een profeet. Misschien kan die hen redden. Wanneer Johannes een menigte op zijn doop af ziet komen, dan vraagt hij, adderige broed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toren? Is dat alleen maar uw motief? Om te vluchten voor de toren, zoals adders op het veld, slangen in de woestijn. En zodra een vuur zich door het gras verspreidt, dan komen die adders tevoorschijn en ze schieten weg. Maar het blijven adders, listig, giftig, maar voor het vuur gaan ze gauw weg. Johannes die wil hier met die woorden maar zeggen, ja, jullie komen om gedoopt te worden. Maar er is bij de doop ook werkelijke bekering nodig. Je kunt je niet beroemen op een doop alleen. Alsof er verder niets hoeft te veranderen in je leven. Je probeert te ontvluchten aan Gods toren en zo kunnen mensen naar een ernstige preek luisteren. En je leest trouw de Bijbel en je bidt. Doop en avondmaal. Waarom? Omdat het een gevoel van veiligheid geeft. Dan hoop je dat het goed komt. En als je het overslaat, dan geeft dat onrust. Nee, houdt Johannes de Doper ons voor, de doop van bekering ondergaan is niet genoeg. Die bekering die moet echt zijn, dat het je hart verandert. Breng vruchten voort die daarbij horen. Dat is een boodschap. Breng vruchten voort die bij die bekering horen. Bekering. Maar wij zijn toch geen heidenen. Nou, zegt Johannes, begin je niet te beroepen op het verbond met Abraham, alsof je daarmee direct al een kind van God bent. Die afkomst van Abraham, daar kun je niet op bouwen. Je moet ook zelf veranderen. Je moet gehoorzaam worden. Je moet je zonde belijden. En je vernederen voor de Heer. Breng vruchten voort. Want elke boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Goede vrucht. Vruchten van bekering. Als teken dat het echt is. Dat je een afkeer kreeg van de zonde en dat je God lief hebt. De doper die bereidt de mensen erop voor. Na mij komt de sterkere en het kaf haalt hij eruit. En dat verbrandt hij met vuur. En als je wilt delen in zijn zaligheid, als je wilt rekenen op de vergeving van je zonden, dan moet je daden blijk geven van bekering. Zonder zulke vruchten hoor je niet bij deze koning die komt. Ja, wat dan? Dat willen de mensen natuurlijk weten. Wat dan? We hebben eerst stilgestaan bij de komende man, zoals Johannes over hem sprak. Ten tweede vragen de mensen. De menigte vraagt, wat moeten wij dan doen? En dit woord doen, dat grijpt terug op vrucht voortbrengen. Wat is dat dan concreet? Zeg het eens. Hoe maken wij dat klaar? Driemaal klinkt de vraag, wat moeten wij dan doen? Eerst in het algemeen uit de menigte. En dan noemt Lucas twee specifieke groepen van mensen als voorbeeld waaruit hun bekering zou moeten blijken. Johannes de Doper heeft voor ieder een toegespitst antwoord. Nou, als we die antwoorden bekijken, gemeente, dan zegt hij niet dat ze zich moeten terugtrekken uit de samenleving. Om een soort gemeenschap in de woestijn te beginnen. Daarbij Johannes. Die richting wijst hij helemaal niet op. Ook draagt hij geen reeks godsdienstige plichten op, zoals offers brengen en bidden in de tempel of vasten. Nee, ieder antwoord noemt een concrete zaak over je omgang met andere mensen. Over je houding naar je medemens. Wat je daarin doet. Wat je daarin zegt. Help de armen. Zo noemt Johannes de Doper als eerste antwoord. Deel van je overvloed met mensen die gebrek hebben. Ja, men droeg toen altijd een kledingstuk direct op de huid, het onderkleed. En soms droegen mensen alleen dat onderkleed, dat kon ook. En anders droegen ze daar nog een soort mantel overheen. Maar als iemand zelfs dat onderste kleed niet heeft, dus niet de basale kleding, en zelf heb je dat wel dubbel? Nou, geef die persoon er dan één van jou. Dat is het eenvoudige, concrete antwoord. En dat staat voor die hulp aan de armen. Het omzien naar hen. En dan de tollenaars. Ja, dat waren vaak al de welgestelden en de rijken die de taak kregen van de Romeinen om belasting te innen. Belasting over koopwaar, belasting, ook tol voor het vervoer over de wegen. En de oppertollenaren die verdeelden hun gebied dan weer over anderen die voor een stukje dat werk uitvoerden. En die hadden soms ook weer hun loopjongens. Het was een heel systeem, een ingewikkeld systeem met allerlei manieren van heffingen. En ieder probeerde zoveel mogelijk over te houden die daaraan meewerkte. Nou, wat moeten zij nu doen? Die tollenaar eist niet meer dan wat u voorgeschreven is. Want ja, daarom stonden ze zo slecht bekend. Ze eisten te veel. Ze verrijkten zichzelf ermee. En die tollenaars, die hoefden hun baan niet op te zeggen. Het overheidssysteem van de Romeinen werd niet ontwricht. Maar op hun plek, op hun eigen plek, daar moesten ze zich anders gaan gedragen. En dan die mannen van het leger, de soldaten. Want elke positie en elk beroep heeft zijn eigen verleidingen. En die soldaten die konden makkelijk dreigen en die konden hun macht gebruiken. En zo probeerden zij wel eens wat extra's in het laadje te krijgen. Uit welke vruchten moet hun bekering blijken? Nou, dat ze ophouden met het intimideren van mensen. Om burgers onder druk te zetten. Of hen af te persen. En waarschijnlijk zijn dat hier ook wel Joden die in een huurlingenleger voor de koning dienen of voor de keizer. Zij hoeven dat leger niet te verlaten. Maar zij mogen onschuldige burgers niet langer lastigvallen. Maar weten de kinderen nog, waarom wil je zo graag de sterkste zijn? Nou, dan kun je een soort baas spelen. Dat anderen bang voor je zijn. Of precies doen wat jij wil. Want ja, die is sterk. Maar Johannes, kinderen, die zegt tegen de soldaten, dat mogen jullie niet doen zo. Dat is niet goed. Als je sterk bent, ja, of je bent in iets anders, beter, dan mag je daarmee niet iemand bang maken. Dat mag je niet misbruiken. Om er zelf beter van te worden. Nee, een christen die probeert anderen te helpen en die probeert een goede relatie te krijgen met iedereen die je kent en dat je hen lief hebt, echt met je hart. U denkt wellicht vanmorgen bij deze antwoorden van Johannes de Doper, nou, als dat de vruchten zijn. Is dat nou zo moeilijk? Deze vruchten van bekering, die zien er heel menselijk uit. Dat kan toch zeker iedereen wel. De armen steunen. Eerlijk zijn. En toch gaat het dieper dan u misschien denkt. Laten we bijvoorbeeld bedenken wat geld en goed voor de tollenaars betekenen. Laten we bedenken wat machtsvertoon betekent voor militairen. Voor hen lag juist daar een groot gevaar in. Voor die tollenaars in de weelde, in de vele bezittingen. Ja, het gaat nooit op. En het grote gevaar is, en de afgoderij is dan, dat je daar je zekerheid in zoekt. Dat je je veilig voelt en dat je gelukkig bent. Dat geeft je status. Dat kun je niet missen. Het andere gevaar ligt in macht. Dat u over anderen kunt beslissen. Dat ze moeten doen wat u nodig vindt. Dat ze gehoorzaam moeten zijn. Dat geeft een gevoel van veiligheid, van zekerheid, van triomf. Weelde, bezittingen, macht, een bepaalde positie. Ja, die dingen die kunnen zo verstorend werken tussen de mensen. Hun rijkdom. Als mensen daar hun status aan ontlenen, hun macht, hun wil is wet. En dan komt er onderlinge afstand. Eigen ego zit op de troon. Het vertrouwen is niet op God, maar op wat je hebt en op waar je sterk in bent. En dat raakt Johannes aan. Met zijn in zekere zin eenvoudige opdrachten. Ja, het is opvallend welke categorieën Lucas noemt als voorbeeld. Anderen van die mensen die hebben vast ook nog gevraagd. En wij, wat moeten wij doen? Maar Lucas die noemt de tollenaars en de soldaten. Hij noemt twee groepen die totaal niet geliefd waren bij de Joden. Maar die kwamen zich dus wel laten dopen. Dat hadden ze misschien niet verwacht. En dat zou bij ons zijn. Verwacht u van bepaalde mensen niet dat ze naar Gods woord zullen luisteren of dat ze in de kerk zullen komen? Tollenaars, militairen, die worden getrokken naar het profetisch woord. Het woord over hem die komt. En het zijn vragende mensen. Zo zien wij dat God ze haalt uit alle lagen en soorten van de bevolking. Ze hebben nu dezelfde nood. De nood van hun ziel. Hoe kun je God ontmoeten? Wat voor vrucht moet er opkomen uit onze bekering? Het zijn nu vragende mensen. En het lijken wel eenvoudige opdrachten. In zekere zin is dat zo. Delen met de armen, niemand afpersen, eerlijk zijn. Toch raakt Johannes daarmee het hart. Om niet langer mijzelf te zoeken, waarin dat voor mij een gevaar is. Om niet langer zelf mijn zekerheid veilig te stellen in bezit of in positie, maar om op God te vertrouwen. God. En om daarom ook mijn naaste graag goed te doen. Als mensen dat doen, dan geeft dat ook eenheid. Ja, terwijl die groepen die hier worden genoemd eerder afstand hielden van elkaar, hebben ze nu dezelfde vraag. Eerder stonden die groepen tegenover elkaar. Maar nu ervaren ze dezelfde nood. En als ze daar nu naar luisteren en die opdrachten ter harte nemen, dan hoeven ze elkaar niet langer te vrezen. Dat zal hen één maken. Dat zal hen maken tot één volk. Eén volk voor de Heer. Ja, want dat foute gedrag van die tollenaars en soldaten. Een verkeerde omgang met weelde en met macht. Dat hield hen op afstand van het volk. Zo kunnen we vandaag ook kijken. Wat brengt er eigenlijk scheiding tussen de mensen? Gemeente. Tussen de mensen in de samenleving. Of tussen de mensen in de gemeente. Is er nog steeds een verschil tussen rijk en arm? Mensen op een afstand van elkaar brengt. De een kan van alles doen en die laat het ook merken. En de ander die topt met financiële problemen. Of is dat een machtspositie dat je anderen onder druk kunt zetten? Jouw wil kunt laten heersen? Dat je dingen bekokstooft zonder oog voor anderen? Brengt dat afstand? Wat drijft de mensen uit elkaar? Of het verschil tussen dat je heel vooruitstrevend bent, of dat je juist heel behoudend bent, en hoe ieder dan zijn eigen idealen probeert voor elkaar te krijgen en misschien wel door te drukken. Wat brengt er nu afstand? Vraag het maar. Wat moet ik doen, Heer? Zoek niet jezelf. Denk niet dat ik per se gelijk moet krijgen. De goede vrucht van bekering is dat ik leer steunen op de genade van God. Dat God mij alles is. En dat ik van de Heere alleen mijn heil verwacht. En daarom kan ik mezelf verliezen. En wanneer ik mezelf verlies, dan krijg ik liefde om genadig te zijn voor mijn naast. Om het goede voor hem en haar na te jagen. En zo komt er eenheid tussen de mensen. Eén volk. En dat is ook het doel en het werk van Johannes de Doper. Om één volk te maken. Één volk voor de Heere. Een toegerust volk. Gereed gemaakt voor hem die komt. Gereed gemaakt door Johannes. We komen bij het laatste punt van de preek. We zagen de komende man. Ten tweede vragende mensen. Ten derde een wachtend volk. Eerder waren het nog aparte groepen. In vers 7 en in vers 10 noemt Lucas de menigte. En verder zijn het tollenaars en soldaten. Maar dan bij vers 15 is het een volk. Nu staat daar het woord volk, een volk dat in afwachting is. Ze kwamen om zich te laten dopen. Ze hebben gehoord wat ze moeten doen. Welke vruchten zij moeten voortbrengen. En dan? Zijn die mensen nu gered? Is het klaar? Is alles in orde voor de grote dag? Nou, ze wachten op de sterkere. De sterkere die door Johannes is aangekondigd. En dat is hun redder. Dat is hun hoop. Hij is hun koning. Dus ondanks die vruchten van bekering, ondanks de lessen van Johannes over het concrete leven, ja, waar ze nu op wachten, dat is de verlosser. Bij de doop hebben die mensen hun zonde beleden, die zich ook met de daad hebben laten dopen. Maar dan, hoe moet het daar dan mee? Als ze hun zonde hebben beleden. Nou, daar zal Johannes dan straks ook het lam voor aanwijzen. Het lam van God, Jezus Christus. Hij draagt de zonde van de wereld weg. Die zonde die u hebt beleden, die worden door hem weggedragen. Op hem is alles uiteindelijk gericht. Jezus. En Johannes die doopt met water en hij preekt de doop van de bekering. Maar na hem komt er een die veel meer doet, die sterker is, van groter statuur. Dat is de Christus zelf. En Jezus doet ook veel meer dan Johannes. Jezus doet veel meer dan de mensen aansporen. Jezus doet meer dan waarschuwen en goed nieuws verkondigen. Jezus zal dopen met de Heilige Geest. En dat wil zeggen dat hij met zijn heil veel dieper naar binnen dringt. Hij vernieuwt de zondaar. Hij vervult de mens met zijn geest. En dat kan geen enkele prediker. Ook Johannes niet. Dat kan geen mens. Maar dat doet Jezus. Daarom is hij zo sterk. Hoort u in die zin ook bij dat wachtende volk, gemeente? Omdat u die ander nodig hebt, de Christus, hij die uw hart vervult, hij die de wet ook in uw binnenste schrijft. Hebt u zo ook Jezus nodig? Ja, en het is Pinksteren geweest. Wij zijn verder in de heilsgeschiedenis dan de mensen bij Johannes de Doper. Het is Pinksteren geweest en de geest van God die is uitgestort en de kerk van Christus is gedoopt met de Heilige Geest. En die Jezus, die de Heilige Geest geeft, die zegt, leer van mij dat ik zachtmoedig ben. Niet alleen slecht gedrag afleren en daarmee stoppen, maar van Jezus leren hoe nu wel nederig zijn. Nederig. Je niet beroemen op je eigen kracht, je niet beroemen op je eigen bezit, maar liefhebben. En elkaar dienen. Met je gaven. Zijn het speciale godsdienstige dingen die vruchten van bekering? Nou, de soldaten bleven in het leger. En in hun dagelijkse praktijk zal het duidelijk worden of er oprecht een afkeer van de zonde is. Of je leerde steunen op de genade van God. In de dagelijkse praktijk zal het duidelijk worden of je jezelf mag verliezen. Je eigen ego. Het vasthouden aan je bezit. Het gebruik van je macht. Dat maakt je ondergeschikt. En je wilt eerlijk zijn. Je probeert anderen goed te doen. Zelfs als soldaat. Zelfs als belastinginner. Konden mensen in Israël vruchten van bekering voortbrengen. Maar ze hebben ook hem nodig. Het gaat om die ander die komen zal. Om de sterkere Jezus Christus, omdat hij je zonde ook vergeeft. Omdat hij zijn geest in je hart schenkt. Hebt u ook zoveel hoogachting voor hem? Johannes die voelde zich heel klein in vergelijking met Jezus. Terwijl hij zo'n groot profeet was. Maar in vergelijking met Jezus voelde hij zich heel klein. Het minste slavenwerkje, de sandalen losmaken, dat zou bij Jezus voor hem nog te veel eer zijn. Hebt u ook zoveel hoogachting voor hem, voor Jezus in zijn nederigheid. Gekomen in onze menselijke natuur, geleden aan het kruis. En toch zoveel hoogachting. Toch is Jezus daarin ook zo krachtig. Krachtig in zijn liefde. Heerlijk in zijn overgave. Hebt u alle hoogachting voor Jezus. In zijn nederigheid en ook in zijn majesteit. Hij is sterke God. Hij komt met vuur. Dat moet nog gebeuren. Als hij wederkomt als rechter. En hij zal al het kaf laten verdwijnen. De soldaten moesten tevreden leren zijn met hun soldij, hun soldatenloon. En dat was mogelijk helemaal niet zoveel. Ze kregen wel hun loon om van te leven. Het gewone levensonderhoud. En om dan de verleiding te weerstaan, om door chantage meer binnen te halen bij de burgers of met geweld jezelf te verrijken. Wees tevreden met je gewone soldij. Om tevreden te zijn, kan een christen vertrouwen op de Heer. Dat is de weg voor tevredenheid. Dat ik geloof, hij is mijn helper. Hij zal mij leiden. En hij zal me niet in de steek laten. En zo kan ik leven. In tevredenheid. Jezus Christus. Hij is verschenen. En van hem ontvangen wij die vergeving van de zonde. Waar de doop van Johannes naartoe wees. Jezus Christus, hij is verschenen. En van hem ontvangen wij de kracht van de Heilige Geest. Om met hart en ziel God te dienen. Met hem, met Jezus Christus, kan het geloof, de gelovigen, altijd tevreden zijn. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 119, de versen 15 en 19. Weer snoot bedrog, o God, van mijn gemoed. Laat uw genaam mij uw wetten leren. En vers 19, wend mijn oog van de ijdelheden af. Psalm 119, vers 15 en 19. samen danken en bidden. Grote God, U de Almachtige, de Sterkste, en U die zo in kleinheid en zwakheid in deze wereld bent gekomen. Nu mogen we van de Heere Jezus leren dat Hij zachtmoedig is, nederig van hart. En U heeft, U, o God, door uw Zoon Jezus Christus, uw Heilige Geest, gezonden in overvloed en kracht. En die Heilige Geest hebben wij ook zo nodig in ons leven, om in uw wegen te gaan, om uw getuigen te zijn, om u trouw te blijven en te volharden. En wij bidden van u, wilt u ons daarin helpen? Wilt u ons hart vervullen? Werk krachtig met uw Heilige Geest in ieders persoonlijk leven, zodat er oprechte bekering is, een afkeer van de zonde, een bouwen op uw genade, een liefde voor de naast, maar ook dat we vrijmoedigheid hebben, dat we moedig zijn, dat we krachtig zijn in het weerstaan van de boze. En in het volbrengen van uw geboden. Heere, schenk ons daarin de hulp en de kracht van uw Heilige Geest. Want we moeten het erkennen. Dat we ook weer zo makkelijk lauw zijn. Of bevreesd. Of dat we weer van alles en nog wat willen. Zonder op u te letten. En daarom bidden wij dat u zelf ons leidt en vervult, ons bij uw woord bewaart. Geef ons ook standvastigheid als gemeente, ook ieder persoonlijk, om u te zoeken en te dienen, om niet bij u vandaan te raken en bij uw woord vandaan en bij uw kerk vandaan, maar dat we dicht bij u blijven en dat we ook één volk mogen zijn. We bidden daar ook om, Heere, dat U geeft dat we met onszelf geen afstand tot elkaar scheppen. Maar dat we in de navolging van de Heere Jezus ook werkelijk één mogen zijn. En dat we door de hulp van uw Heilige Geest zo in eenheid u mogen dienen in heiligheid en toewijding aan uw naam. Maak uw kerk ook één. We belijden ook de zonde die daarin ligt. Dat er in het kerkelijk leven in Nederland en tussen christenen zoveel oneenigheid en verdeeldheid is. En zoveel tegenstellingen zijn. En ook woorden en daden zijn die van verbittering of jaloezie of van verkeerd machtsgebruik getuigen. Heere God, wilt u ons daarvan bekeren en ook de zonde vergeven? Maak uw kerk en uw gemeente, al uw kinderen, tot één volk, toegerust om u te belijden. Zo bidden we ook op dat vlak om de krachtige doorwerking van uw Heilige Geest. Wees met zieken, met mensen die lijden onder pijn, onder psychische noden, of de moeite van een handicap met zich meedragen, wilt u hen helpen en ondersteunen. Wees ook met zieken die ernstig ziek zijn in de zin dat er zorg zijn of er verbetering en herstel is. Of die dat niet meer verwachten, wilt u hen helpen daarin. We bidden u ook voor Bert van Ballegooien, nu hij opnieuw een kuur ondergaat. Zegen die kuur voor hem, zodat het een goede uitwerking mag hebben. Wees hem daarin nabij. Mag hij ook zo Christus dicht bij zich hebben, dat hij daarin troost en hulp ervaren zal. We bidden u dat u deze dag ons ook uw zegen schenkt. in de rust van de zondag, in het woord dat we meekrijgen. We bidden dat u ook deze avond de gemeente bijeenbrengt om uw naam te belijden en om u te eren en zich door uw woord te laten onderwijzen. Wees zo met ons en aanvaard ook onze dank, de dank voor uw woord en voor uw belofte, voor de krachtige werking van uw Heilige Geest. We danken u voor de zegeningen van het dagelijks leven. We danken u voor kracht en liefde om werk te doen, om ook voor andere mensen iets te betekenen. U komt daarvoor alle lof en eer toe. Zo is onze dank en onze gebeden in de naam van Christus. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 85, het derde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Psalm 85, vers 3. Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.